Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. De Raad voor de Rechtspraak, die zich zeer kritisch heeft uitgelaten over de mogelijkheid voor een 2G-beleid. En Hugo de Jonge, die niet bepaald haast had om dat advies door te sturen naar de Tweede Kamer. En we praten over 500.000 te veel uitstotende auto's die nog altijd op de weg zijn. Moeten die dan van de weg af? Nou, hoe gaan we dat allemaal regelen? En natuurlijk het eigen nieuws van mijn panelleden. Dan vraag je af, wie zijn die panelleden dan? Nou, toevallig zijn ze hier. Piet Rietman, econoom van het economisch bureau van ABN AMRO. En Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Piet en Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen. Hey, goedemorgen.
Welkom. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Dat is ons breekijzer vandaag. Naar aanleiding van de opvallende cijfers van het Openbaar Ministerie die vanochtend via het Algemeen Dagblad naar buiten kwamen. Het blijkt namelijk dat het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe het afgelopen jaar keer 2,5 is gegaan. 64 strafzaken rondom moord of moordpogingen waarbij minderjarigen betrokken werden, tegenover 25 zaken vorig jaar. En in de leeftijd 18 tot 21, dus net meerderjarig, was zo'nzelfde trend te zien. De hoogste man bij het OM, procureur-generaal Gerrit van den Burg, is bezorgd en formuleert het als volgt. Hij zegt, de kruimeldief van vandaag kan morgen iemand liquideren en ziet toch vooral een taak voor de ouders. Die moeten niet wegkijken, zegt hij. Ja, waar ligt het probleem bij deze criminele minderjarigen? Zijn het inderdaad de ouders? Althans, ligt de oplossing daar ook? Of reikt de controle van die ouders misschien ook slechts tot de straatstenen en niet verder? En is het probleem groter dan dat? Moeten we ook kijken naar onderwijs, leefomstandigheden enzovoorts enzovoorts. Ons breekijzer vandaag is, je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Wat vind jij? Bel en praat mee, deel je ervaringen als je dat wil. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uurtje krijg je, zoals altijd, een tussenstand van me. Ook bij me is strafrechtadvocaat Richard Korver, die ook veel jeugdzaken behandelt. Goedemorgen, Richard.
Goedemorgen.
Nou, eerst maar eens jouw reactie op onze breekijzer vandaag. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Zijn ouders de enige oplossing voor dit probleem?
Nee, die hebben natuurlijk wel een belangrijke rol. Maar die zijn heel vaak helaas niet doorslaggevend. Op het moment dat je ook als ouder geen kans maakt om mee te doen in de maatschappij, je kinderen niet mee kunnen doen in de maatschappij, dan wordt het risico tot crimineel gedrag vele malen groter. Dat is al heel lang bekend. En we hebben in dit land allerlei dingen plat bezuinigd. Niet alleen bij opsporing, maar bijvoorbeeld ook buurtwerk. En dat is toch belangrijk, jongerenwerk. Dat jongeren een goed voorbeeld hebben, dat er dingen voor ze te doen zijn. Dat ze van de straat zijn en dat ze toekomstperspectief hebben. Dat zijn allemaal zaken waar eigenlijk veel te weinig aandacht naar is uitgegaan.
Ja, vind jij de oplossing die Van den Burg dan schetst, die eigenlijk meerdere keren in dat AD-interview naar die ouders wijst, is dat te makkelijk gesteld van hem?
Nou, ik vind dat hij wel meer dingen heel erg makkelijk stelt. Hè. Van de kruimel die van vandaag is, de moordenaar van morgen. Ja, dat kan je ook zeggen van de dierenliefhebber van vandaag. Ik bedoel, het is een beetje een retoriek die nogal populistisch aandoet. En zo ken ik hem eigenlijk niet. Dus het verbaast mij wat. Misschien is het niet goed opgeschreven. Maar je moet denk ik niet alleen maar naar die ouders wijzen. En als je kijkt naar de moord-doodslagzaken die jullie net noemden, dan wordt een fors deel van die zaken in beslag genomen door zeer geharde, georganiseerde criminaliteit. En dan kun je je ook wel afvragen of de wetgever niet iets zou moeten doen. Hè? Want we weten allemaal dat jeugdstrafzaken nog steeds worden afgedaan met maximaal 2 jaar gevangenisstraf. Ja. En ik vrees dat criminele organisaties dat ook weten en daar zo langzamerhand gebruik van maken.
Ja, laten we daar zo even verder over praten. Ik zag vanochtend in het Parool ook cijfers over Amsterdam. Daar in de regio Amsterdam dit jaar 19 doden te betreuren door geweld. En dan zijn enkele verdachten zijn dan net twintigers. Is dat iets wat jij inderdaad herkent, dat bij die enorme zware criminaliteit, dat daar dus gewoon heel veel jongeren en tieners nog bij betrokken zijn? Zie je dat zelf ook terug?
Ja, je ziet dat gebeuren. En er staan helaas in arme, achtergestelde wijken honderden mensen klaar als ze een grijpstuiver kunnen verdienen. We zien ook dat de drempel om geweld te gaan gebruiken steeds lager wordt. En dat eigenlijk ook, als je kijkt naar wat daar dan tegenover staat, dat niet meer in verhouding staat. Alleen dat is voor ons als volwassen mensen goed te duiden. En als jij een jongere bent en je kunt €1000 verdienen, dan is dat natuurlijk een soort groot kapitaal.
Ja. We gaan zo verder praten. Ik ga een rondje panel doen. Daarna even kijken hoe onze bellers erover denken. Ons breekijzer is: je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. Praat mee als je dat wil. 020-468-4x0. Pieter, wat vind jij?
Ja, ik denk dat geen enkele ouder ervoor kiest om een kind op te laten groeien die uiteindelijk de zware criminaliteit ingaat. En tuurlijk zullen er vast situaties zijn waarin ouders nalatig zijn geweest. En ik denk dat je prima met voorlichting ervoor kan zorgen dat de ouders er scherper op zijn. Maar om de schuld bij hen neer te leggen of dan wel een deel van die schuld is makkelijk. Ik kan me ook niet voorstellen dat die echt explosieve toename komt doordat deze nieuwe generatie mensen met deze leeftijd opeens een ander gen of zo in zich hebben. Dus dat lijkt me toch tot de conclusie komen dat iets in die context waarin jongeren nu opgroeien maakt dat zij eerder zware criminaliteit betreden. Mm-hmm. En dan zou je inderdaad toch moeten kijken naar hoe je zeker dus in die kwetsbare gebieden en wijken ervoor kan zorgen dat jongeren meer kansen krijgen, dat er inderdaad jeugd hulpverleners komen, meer wijkagenten. En zorgen ook in het onderwijs zelf dat jongeren een perspectief geboden wordt die hopelijk beter is dan dit grijze en grauwe perspectief.
Ja, dus ouders zijn niet de oplossing. Misschien wel onderdeel van de oplossing. Moeten er trouwens wel ouders zijn. Dat zal misschien ook wel eens een probleem zijn. Piet?
Ja, wat ik weet van zelf ouder zijn is dat je toch altijd alles doet voor je kind en wil dat ze goed terechtkomen. En alle ouders zullen dat hebben. En ik geloof ook niet dat er veel ouders zijn die denken het zal wel. Ik denk wel dat er veel ouders zijn die de middelen en mogelijkheden en vaardigheden niet hebben om hun kind goed terecht te laten komen. En dan is het toch uiteindelijk de maatschappij en de voorzieningen, zoals welzijnswerk inderdaad en eigenlijk alles dat we doen voor jongeren, die daarbij kunnen helpen.
Misschien is dat ook wel moeilijker dan vroeger, toch? Want ja, als ik aan mijn eigen kindertijd denk, dan was de wereld een stuk minder complex. En je had niet allerlei digitale middelen. En de straat, dat was de straat en daar speelde je en dat was het. Maar ja, nu, je hebt geen idee wat kinderen doen online en met wie ze in contact zijn enzovoorts. Ik wil niet als een of andere oude opa klinken, maar ja, het is misschien wel zo.
Ja, het klinkt wel zo. Maar, maar inderdaad, we hebben geen flauw idee. En de wereld wordt steeds complexer. En daarom, dat zegt trouwens ook die baas van het OM. Procureur-generaal van het OM, die zegt ook er moet meer onderzoek komen. Dus die weet het eigenlijk ook niet.
Nee.
Dat is eigenlijk degene die oplossingen klaar zou moeten hebben. En die geeft dus aan, ik weet het eigenlijk niet. Die zegt, er moet meer onderzoek komen naar de oorzaak van deze toename. Nou, laten we dat doen. Dat betekent dus ook dat vakgebieden als criminologie, sociologie, waar we toch de afgelopen decennia niet te veel in hebben geïnvesteerd, dat die ook aan zet zijn om met de samenleving in dialoog te gaan over oplossingen.
Ja, oproep aan wetenschappers dus, die we trouwens vanochtend ongeveer allemaal gebeld hebben, maar die allemaal denk ik met kerstreces zijn of iets dergelijks. We gaan even kijken naar hoe onze bellers over dit onderwerp denken. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Degene die het langst hangt te wachten is Richard, maar dat is dan dus niet Richard Korver, een andere Richard. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik vind toch wel dat de ouders een heel, heel groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind nog steeds natuurlijk. Mm-hmm. En ik kijk dan ook wel terug naar mijzelf. Je hebt jezelf al terug gereflecteerd naar je eigen jeugd. Hoe komt het dat ik daar niet in betrokken ben en ook mensen in mijn omgeving? En durf dan je ook af te vragen, en dat durft men bijna niet meer in Nederland, uit welke hoek het komt, uit welke cultuur, uit welke groep, durven ze heel duidelijk te benoemen en te bekijken. Want we zijn afgelopen tijden met de corona natuurlijk heel goed geweest in grafieken. Maar laat eens een grafiek zien waar het echt vandaan komt, zodat je ook heel gericht te werk kan gaan. Het is natuurlijk niet van alleen vandaag.
Mm-hmm. Nee. Nou, ik zal zo eens aan Richard vragen of hij ziet of er bepaalde patronen zijn in de cliënten die hij ook ziet langskomen en verdachten daarin. Gerdien, goedemorgen. Gerdien?
Ja, hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ja. Het stadium waar we nu zijn is dat de eigen ouders, die kunnen niks meer doen. Als je eigen ouders voor de opvoeding hadden kunnen verantwoordelijk zijn, dan hadden ze dat lang geleden moeten doen. Maar juist die ouders hebben laten zien dat ze het niet kunnen. Daar kan je geen eisen meer aan stellen. Natuurlijk niet. Het moet op een andere manier. Moeten een mogelijkheid buurtwerk, wat we vroeger algemeen hadden. Kinderen van de straat dus een oplossing konden bieden voor leuke bezigheden, noem maar op. Dat is allemaal wegbezuinigd. Die hebben dus vroeger ontzettend veel gedaan, juist om die jeugd op een bepaalde manier te binden en in een bepaald spoor te houden.
Ja, dus jij zegt ouders die je kan aanspreken, die zijn al lang aangesproken, die doen inderdaad al alles om hun kind op het beste pad te krijgen. En als dat niet meer lukt, dan moet je toch naar andere middelen kijken. Niet oneindig die ouders blijven aanspreken.
Nee, natuurlijk niet. Als die ouders het hadden gekund, hadden ze dat toch gedaan toen 5 jaar daarvoor, toen die kinderen nog klein waren.
Duidelijk, dank voor het bellen. Frederik, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou ja, ik ben van mening dat het niet alleen puur op opvoeding afgeschoven kan worden. Mede vooral ook omdat je als ouder gebonden bent aan de manier van opvoeden. Vooral sinds jaren 90. Disciplinair kan je weinig als ouder, behalve het gesprek aangaan met een kind. Treed je corrigerend op. Ja, er zijn al meerdere die aan hun eigen jeugd reflecteren. Sommige dingen deed je vroeger ook niet. Uit behoud van een pak op de broek.
Mm-hmm. Zou je ervoor pleiten om dat weer een beetje terug te laten keren? Dat ouders wat strenger mogen zijn voor hun kinderen? Een corrigerende tik?
Nou ja, ik denk dat als ik kijk naar mijn generatie en de generaties voor mij, dat niemand daar slechter op is geworden. Waar het niet dat een corrigerende tik niet uit moet monden in kindermishandelingen.
Nee, dat lijkt me inderdaad heel verstandig. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Anton. Goedemorgen. Anton, en zet je radio even uit, want dan ik hoor mezelf heel graag, maar ook weer niet zo graag. Nou, Anton zit ergens in een raket naar Mars, denk ik. We slaan Anton even over. Richard, een van de bellers die vroeg, ja, zie jij nou bepaalde patronen in wat verdachten in dit soort zaken zijn? Of waar ze vandaan komen? Het zullen geen universitair opgeleide mensen zijn die een goede baan hebben daarnaast, bij wijze van spreken.
Nou ja, kijk, het was wel grappig dat hij reflecteerde naar zijn eigen jeugd. Hij zei, nou ja, bij mij ging dat niet zo. Ja, daar is misschien ook wel gelijk het antwoord. Ik denk dat deze meneer niet uit een ontzettend kansarm gezin komt met weinig sociale contacten, met misschien een wijk om zich heen waar eigenlijk ook al helemaal geen werkgelegenheid is. En ga zo maar verder. Dus als je ziet dat het uit een bepaalde groep komt, dan zou je kunnen zeggen dat bepaalde postcodegebieden wel zeer prevalent aanwezig zijn. En dat is iets anders dan wijzen naar bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Want dat zie je ook nog wel gebeuren. Dat mensen roepen van ja, het zijn allemaal de Marokkanen of nou ja, noem een ander land. Weet je, als je als groep constant eigenlijk buiten de maatschappij wordt geplaatst, geen stageplek kunt vinden, om maar iets te noemen. Dan doe je een opleiding, dat vinden die mensen net zo belangrijk als wij. En dan moet je een stage lopen. En als je dan gewoon geen stageplek krijgt, ja, dan kun je behoorlijk gedesillusioneerd raken. En dat is natuurlijk geen excuus voor crimineel gedrag, maar het is wel een uitleg. En als je dan een vader en moeder hebt die de weg in de maatschappij niet weten te vinden, of die geen eigen netwerk hebben, waardoor je toch ergens aan de bak komt, ja, dan kun je je heel erg alleen gaan voelen. En je ziet natuurlijk ook dat in dat soort buurten bijvoorbeeld zolderbergingen worden gebruikt. Ik eens een simpel voorbeeld nemen voor een wietplantage. Mm-hmm. En dat hoeven niet eens je eigen ouders te zijn, maar het kan ook de buurman zijn die dat doet. En je ziet dat hij 1.000 euro per maand pakt. Ja, dat is snel verdiend. En als dat het voorbeeld is wat je om je heen hebt, dan zul je daardoor beïnvloed worden. Dat weten we allemaal. Dus natuurlijk, ouders hebben een belangrijke invloed, maar je kunt niet zomaar verhuizen uit Amsterdam-West of uit Amsterdam-Zuidoost. Dit is de stad waar ik kantoor hou. Toevallig ken ik daar de wijken goed. Maar die wijken hebben we natuurlijk overal, in Rotterdam en andere steden ook. En je ziet wel dat ook als het gaat om die criminaliteit met moord- en doodslagcijfers, dat de Randstad zwaar oververtegenwoordigd is.
Ja. Van den Burg die zei dus, en het gaat ook vandaag in het AD-artikel over moord en dood, of moord en pogingen tot moord. Is dat, dat zijn natuurlijk extreme gevallen gelijk. Zie je ook dat het jongens en meisjes zijn, waarschijnlijk vooral jongens, die inderdaad van niets naar opeens het meest erge gaan? In extreem gedrag geweld?
Nou, van niets naar opeens zoiets heel extreems. Dat zie je eerlijk gezegd eerder juist niet in de georganiseerde criminaliteit, maar meer bij bijvoorbeeld jongeren die eigenlijk psychische hulp nodig hebben en die psychische hulp niet krijgen. Want als je kijkt naar de jeugdpsychiatrie, dat is echt schrijnend. Kinderen die zwaar suïcidaal zijn en allerlei stoornissen hebben, die moeten gewoon 9 maanden wachten voordat ze ergens aan de beurt zijn. En dan komen ze ergens waar ze niet specialistisch worden geholpen. Dat is wat wij in de praktijk nu veel terugzien. En die georganiseerde criminaliteit, eigenlijk zie je vrij weinig dat er vanuit een blanco strafblad een moord wordt gepleegd. Maar we zien wel kinderen die eigenlijk een gering feit op hun strafblad hebben staan en dan opeens tot zwaar geweld overgaan. Ja, dat komen we tegen. En of die kinderen dan nooit eerder gepakt zijn, ja, dat zul je nooit zeker weten. Maar zorgelijk is het wel.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad. En je hoorde zojuist strafrechtadvocaat Richard Korver. We praten over ons breekijzer. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Wil je meepraten? Bel dan naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Of stem via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ja, Pieter, het gaat nu ook al een paar keer over de georganiseerde criminaliteit. Moeten we inderdaad over deze jongeren heen kijken die ook misbruikt worden door dit soort georganiseerde clubs om inderdaad voor een rode rotcent iemand uit de weg te helpen en ons meer focussen op de wortel van het probleem?
Ja, nee, precies. En de belevingswereld van deze jongeren is natuurlijk ook selectief en beperkt. Dus zij kunnen moeilijk, in zijn totaliteit overzien hoeveel inderdaad €1000 waard is ten opzichte van de lange termijn schade die ze aan anderen en aan zichzelf aanrichten. En als zij op social media kijken, dan zien ze een Ryan Babel met een Rolex en een boef met heel veel geld in de handen. Horen zij raps over allerlei criminele activiteiten. Zitten zij vaak ook op het VMBO, wat toch door een deel van de samenleving wordt uitgekotst. Ik kan me goed voorstellen dat zij met die voorbeeldrollen die zij in andere personen zien, zoiets hebben van nou, dat geld en dat ik dat kan toe-eigenen en een beetje die gangsterwereld betreed, dan heb ik het gemaakt. Ja. In plaats van dat als ik later een timmerman word en ik maak supermooie creaties, dat ik dan bepaalde waarde toevoeg aan de maatschappij. Dus het zit hem ook in dus die hele wereld waarin zij zich bevinden.
En ook de herwaardering van buiten die wereld dus.
Zeker, ja.
Ik ga een paar bellers aan het woord laten nog, want er bellen heel veel mensen. Blijkbaar maakt dit onderwerp iets los. Ons breekijzer, je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. 020-468-4x0. Sandra, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wilde... Hallo?
Hallo, ja, u bent in de uitzending, zeg het maar.
Ja, ik wilde wat zeggen. Kijk, of je nou uit een gezin komt waar de ouders niet veel verdienen of wel. Iedereen wil of je kind nou wel of je kind nou goed opvoedt. Je weet niet wat een kind buiten de deur doet. Wat ik altijd mis in dit soort gesprekken is vaak het karakter van het kind. Hoe sterk ben je? Hoe beïnvloedbaar ben je? Want van een gezin van 4 kind, als je meerdere kinderen hebt, is altijd wel eentje kwetsbaar, beïnvloedbaar. Want het is niet zo dat in een hele gezin alle kinderen crimineel dan zijn. Het is gewoon het karakter ook van het kind. En dat mis ik vaak in dit soort gesprekken.
Ja, ze is zwart-wit wat jou betreft. Dank voor het bellen. David, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik hoorde dit en ik vroeg me af. Mijn zoon zit op Riespiek in de gevangenis. Verdacht van het een en ander. Ik ga niet in details, maar ja, die heeft ook een prima jeugd gehad op zich. Een hele vriendelijke, fijne omgeving. En toch is hij op een of andere manier verzeild geraakt in het semi-criminele gebeuren en nu zit hij vast. En ik weet zeker dat hij zegt dat tegen mij, het gaat niet nog een keer gebeuren. Nee. Maar ik weet wel dat één ding zeker, dat die ouders, ja, die weten denk ik 90% niet wat kinderen doen buiten op straat en zelfs als op de bank met het telefoontje bezig zijn.
Nee. Wat had jij zelf nodig gehad misschien om dit dan te kunnen voorkomen? Want je zegt eigenlijk van ja, ik heb ook maar beperkt invloed natuurlijk.
Ik heb zelfs letterlijk gewaarschuwd een paar jaar geleden. Van, ja, ik wist wat die hadden hommel met, weet je, een keer als ze 20 zijn, interessant doen met een paar joints en een paar vriendjes. En dan, ik heb gezegd, van, ja, dit eindigt in de bak of erger. En dan krijg je door, ja, pa, maak je druk, niks aan de hand. En dat, ja, ik heb, dat, je kan op invullen wat je wil. Uiteindelijk doen kinderen toch wat ze willen. Ja. En ik weet wel dat het, zeg maar het dark web, het onzichtbare internet en de Signal en de, zeg maar de internetdiensten zo goed zijn dat je het ook niet kan controleren of iemand bezig is met dingen die niet horen.
Nee, dus tot slot heel kort nog, wat had jij dan, ja, was jij ergens bij geholpen? Had je ergens hulp bij nodig gehad? Of is, vind je het ook lastig om dat te benoemen, wat er nodig was geweest om dit te voorkomen?
Ik zie het als een ja, vreselijk harde les. En ik ben blij dat hij niet met een geweldsincident te maken heeft. Dus ik heb ook even gezegd van, ik hou van je, ik steun je, maar het is al... dit is gebeurd in een split second. Als je met de verkeerde personen opeens iets doet, dan kan er zomaar een situatie ontstaan waarbij je gedwongen wordt in een bepaalde trechter te komen. Dan zit je, ja, dan is het gebeurd. En dat heeft niets te maken met afkomst, ook niet etniciteit. Het is gewoon, het kan van alle kanten komen.
Duidelijk, dank voor het delen van je verhaal en ik hoop voor jullie allebei dat dit goed afloopt. Abdel, goedemorgen. Abdel?
Hoi, goedemorgen. Hallo,
zeg het maar.
Hi, ja, wat ik wilde meegeven is dat wij komen uit het gezin met drie jongens. En dat ik merk dat wij met z'n drieën ook niet alle drie dezelfde zijn. Dus dat de ouders hebben voor alle drie dezelfde opvoeding gegeven. Alleen dan merk je toch dat iedereen een eigen karakter heeft. Dat de ouders daar geen invloed op hebben.
Nee, en dat die karakters heel bepalend kunnen zijn in wat je doet als je ouder wordt enzovoort.
Ja, inderdaad. Dus dat je zelf uiteindelijk keuzes gaat maken. En dat is in deze dan ook gebeurd. Eén broer heeft dan wat andere keuzes gemaakt. En dan merk je daar gewoon een verschil in. En twee zijn wel een beetje hetzelfde. Maar we hebben wel alle drie dezelfde opvoeding gehad.
Ja, en dan ook maar even dezelfde vraag die net aan David stelde. Jij zegt één broer heeft andere keuzes gemaakt. Ik denk dat je daarmee bedoelt minder goede keuzes. Was er iets te doen geweest om dat te voorkomen?
Nee, want daar zijn we al 15 jaar mee bezig om dat te voorkomen. En dat is gewoon een karaktertrek. En daar verander je moeilijk wat aan. Ongeacht dat hij een hele goede basis heeft. Een hele goede huishouden die hem daarin helpt en steunt. En dan is dat niet eens in de zin van criminaliteit gelukkig. Maar meer in de zin van alcoholgebruik en drugsgebruik. Ja. En ja, dan merk je gewoon dat je daar niet veel hebt in te brengen. Helaas.
Nee, duidelijk. Middelen zijn er soms ook beperkt. Tot slot nog twee bellers. Sandra, goedemorgen.
Ja.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik was net al aan de lijn.
Oh, dat was aan de beurt geweest, sorry.
Ja, maar dat geeft niet. Ik
mag nog wat zeggen, hoor.
Ja. Ik begon over het karakter, inderdaad. Mijn voorganger. En ik was net al in de op de lijn. En ik vertel ook, een kind, een karakter kan je heel moeilijk veranderen. Want ieder kind is anders. Ik bedoel, en net dat ik zeg, je weet niet wat je kind buiten de deur doet. Die jongens in Hilversum waren ook verdacht. Die gingen ook vrolijk op vakantie. Maar sommige ouders kwamen van goede huizen. Dus het heeft inderdaad, het is het karakter van het kind. Want de een doet het wel, de ander niet. En het voorbeeld dat het mijn vorige voorgang gaf. Ik heb ook drie kids waarvan ook alle drie een ander karakter zijn. Ja. En zo is het zo'n beetje. En daar wordt altijd veel minder aandacht aan geschonken. En meteen naar de ouders gewezen. Maar een karakter verander je niet 1, 2, 3. En dus ik ben het heel erg eens met mijn voorganger. Die jongen die net sprak. Over dat ze met drie broers thuis zijn. En dat de een is gevoeliger. Het gaat erom in deze wereld, hoe sterk ben je om om niet mee te gaan in bepaalde dingen. En dat ligt bij het kind zelf.
Dankjewel voor het bellen, Sandra. Ook voor de tweede keer. En misschien dat we nog een keer, een derde keer kunnen doen. Richard, tot slot van deze uitzending. Ja, de verhalen. Fijn dat mensen bellen die ook zelf ervaring hebben hiermee. Dat is natuurlijk ook logisch. Want in aanraking komen met justitie is iets wat iedereen kan overkomen. Wat leid jij hieruit af? Ik denk dus inderdaad dat we wel kunnen concluderen dat de conclusie is dat het niet de ouders de oplossing voor dit probleem zijn. En dus inderdaad wat jij zei, georganiseerde criminaliteit beter bij de wortel aanpakken. En buurtwerk heeft altijd een beetje een suffe naam, maar het is waarschijnlijk wel belangrijk.
Nou ja, kijk, een van jouw panelleden net, die maakt eigenlijk een verwijt aan die meneer Van den Burg, dat die de oplossing zou moeten hebben en dat die nu nog maar in een stadium zit van onderzoek doen. Maar daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Kijk, het Openbaar Ministerie is een uitvoerend orgaan, hè. Die moet gewoon de wetten en regels handhaven en de orde handhaven. De oplossing moet komen van politiek. Nou, zolang het land een leider heeft die zegt visie koop je bij de Pearl en niet in de politiek, ja, dan gaat dat niet goed. En ik vrees dat diezelfde leider nog een keer terugkrijgen. En van die nieuwe bestuurscultuur merk ik niet zoveel, anders dan dat het geld tegen de plinten opklotst. Ja. En je wil eigenlijk gewoon hier een visie hebben. Waar willen we naartoe met onze jeugd? Ik heb veel mensen horen praten vandaag ook over het internet. Hè, en dat je niet weet wat je kind op zijn telefoontje doet. Daar zie je ook eigenlijk in het onderwijs nauwelijks iets gebeuren. Terwijl je eigen kinderen daarin zou moeten begeleiden. Zoals je kinderen ook begeleidt van, als er een vreemde man uit het bosje springt, dan moet je naar papa toe. Moet je dat natuurlijk op het internet net zo doen. Als je benaderd wordt met rare verzoeken, vertel het ons, dan kunnen we je helpen. Om maar een simpel voorbeeld te geven.
Dank, Richard Korver, strafrechtadvocaat. En fijn dat jij bij ons was. Ons breekijzer dus op Instagram is 74% het oneens. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Daar wordt dus wel heel erg de rol bij ouders gelegd. Maar ja, de verhalen die we hier gehoord hebben, ook van de deskundigen, die zijn toch wel iets genuanceerder. Nou, misschien kan Gerrit van den Burg het even terugluisteren, heeft hij wat pogingen om over na te denken wat een mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Zometeen gaan we verder praten in het tweede deel van BNR Breekt over het nieuws van de dag. En dat doen we natuurlijk met Piet en Pieter, het olijke duo. En er zijn oliebollen, zie ik. Dat is goed nieuws. Zometeen meer in BNR Breekt. Tot zo.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Terwijl Pieter Lossie het romen van zijn mond afveegt en nog verder uitsmeert over zijn gezicht. Het is allemaal te zien op bnr.nl. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En dus Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, die dus vandaag Berliner Bollen meegenomen heeft. Dat vind ik heel groot van je. Je had het maandag beloofd, dan moet je dat ook op het wel doen natuurlijk. Dank daarvoor.
En dank.
Je bent vaker welkom, we gaan je vanaf nu elke week inplannen. Dat lijkt me een goed idee. We gaan praten over het nieuws van de dag, of in dit geval het nieuws van 5 weken geleden. Want de Raad voor de Rechtspraak is kritisch over de mogelijke uitbreiding van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer en over 2G-beleid in het algemeen. Advies daarvoor dateert van 17 november... maar demissionair minister De Jonge die stuurde het pas 2 dagen voor kerst naar de Kamer. Volgens de Raad is onduidelijk wanneer de actuele epidemiologische en maatschappelijke omstandigheden een noodzaak creëren voor de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. OMT-lid Mark Bonte die zei bij Op1 dat de invoering van 2G eigenlijk niet zozeer een maatregel is, maar meer een controlemechanisme.
Als we straks weer een hele lage, veel lagere besmettingsgraad hebben, de samenleving weer kunnen openen en dan toch zeg maar een vinger aan de pols houden om het aantal besmettingen op de plekken waar de risico's het grootst zijn te verminderen.
Ja, Mark Bonte die zegt dus het is eigenlijk geen maatregel, maar ja, we kunnen daarmee wat beter dingen in de gaten houden. Pieter, als we gaan zeggen, nou, mensen die niet geprikt zijn of niet genezen zijn, maar die alleen willen testen, die zijn niet meer welkom. Dat is dan toch eigenlijk, dat voelt toch wel als een maatregel. Je gaat dan hele groepen uitsluiten van cultuur of horeca of you name it.
Zeker, en dat is behoorlijk fundamenteel. Dus ik ben blij dat hier een orgaan met gewicht vraagtekens zet bij de proportionaliteit ervan. En ik vind het echt te bizar voor woorden dat er gewoon bewust natuurlijk is gekozen om deze informatie, wetende dat dat debat over die uitbreiding van die coronapassen later zou plaatsvinden in de Tweede Kamer, gewoon achter is gehouden. Ik vind dat echt zo triest weer.
Ja, wat zegt het jou? Dat Hugo de Jonge dan bang is voor de reacties daarop of zo? Of wat?
Ja, blijkbaar dat er dus dat Hugo de Jonge niet zelf voldoende in staat is, of het ministerie van VWS, om zo'n uitbreiding van corona-toegangsbewijs voldoende te beargumenteren richting de Tweede Kamer. En dat zij dus blijkbaar niet voldoende een weerlegging hebben op Onafhankelijke kritiek hierop met gewicht. Ja. En dat laat heel erg zien dat die nieuwe transparante bestuurscultuur echt nog heel ver weg is.
Ja, die raad zegt ook, ik las het net al voor uit de tekst, wanneer is de epidemiologische situatie zodanig dat een dergelijke beperking van grondrechten niet meer proportioneel is? Dus ook wanneer moet je het in gaan voeren, wanneer moet je het ook weer af gaan voeren? Piet zou inderdaad in een soort duidelijke Jip en Janneke taal duidelijk moeten zijn, in deze situatie gaan we deze maatregel invoeren. En in deze situatie, dan kunnen we hem weer afschaffen. Of is dat weer te makkelijk gedacht en is het werkelijke leven daarvoor te complex?
Het zou inderdaad in Jip Janneke taal beargumenteerd moeten worden. Wat mij opvalt is dat het überhaupt nog niet beargumenteerd is. Dus als je kijkt naar wat die Raad voor de Rechtspraak zegt, die stellen gewoon hele fundamentele vragen die nog niet beantwoord zijn. Die zeggen van worden werknemers ontslagen als ze die coronapas niet kunnen laten zien? Daar is nog geen antwoord op. Raad voor de Rechtspraak zegt, moeten werkgevers dan werknemers doorbetalen als ze niet kunnen werken omdat ze geen coronapas hebben? Hele fundamentele vraag, is nog niet beantwoord. Dat is informatievoorziening die volgens mij gewoon erbij zou moeten voegen als je zo'n voorstel doet, in plaats van dat je even een proefballonnetje laat opgaan.
Ja, en je kan dat soort beslissingen ook niet aan werkgevers overlaten, want het wordt natuurlijk een grote puinhoop.
Zeker niet, en dat geven werkgevers zelf ook aan. Werkgevers en vakbonden zijn best wel duidelijk hierover. Die zien dit niet zitten, die coronapas op de... We hebben hier Van Biesheuvel in het programma gehad, ook 2 weken geleden. Die zei ook, wij zien dat als ondernemers gewoon niet zitten, want er wordt wij krijgen een taak toebedeeld die wij niet kunnen uitvoeren. Dat zijn hele stevige signalen uit de samenleving waar je volgens mij naar moet luisteren.
Ja, het College voor de Rechten van de Mens heeft ook al een soort van soortgelijk advies gegeven. Het was ook een paar weken geleden, misschien wel gelijktijdig, maar dat kwam wel zelf naar buiten. Ik zag Pieter Omtzigt, die had al gereageerd, en die had natuurlijk ook over de nieuwe bestuurscultuur, enzovoorts, enzovoorts. Moet de Kamer hier niet ook aan zijn eigen informatiepositie werken? Want zo'n advies wordt dan gestuurd naar het kabinet, maar waarom sturen ze niet eigenlijk een cc'tje naar die 150 Kamerleden?
Ja, dat is raar, omdat dat orgaan ook ooit is opgericht om zowel richting het kabinet als richting Kamerleden advies uit te brengen. Dus ik snap ook niet helemaal hoe dat is gegaan bij zo'n orgaan, dat ze zo'n advies hebben gestuurd, opgeleverd aan het kabinet, dat, laten we zeggen, wetende dat dat debat eraan kwam, zien aankomen bij Kamerleden, dat er niet een belletje is gaan rinkelen met, misschien moeten we toch even wat druk zetten, of zelf inderdaad even via een cc'tje die Kamerleden benaderen.
Ja, maar duidelijk is wel dat deze wetgeving totaal nog niet klaar is voor de realiteit. Aan de andere kant, die jongen kan er natuurlijk zijn voordeel mee doen en het gaan aanpassen zodat het wel allemaal in orde is. Maar het is wel tamelijk besmet al voordat het überhaupt besproken gaat worden.
Ja, ik denk dat de jongere over een paar dagen niet meer zit. Dus dat is aan een opvolger dan.
Ja, wie zou dat kunnen zijn?
Ja, geen idee.
Minister Kuipers, we gaan het zien. We gaan nog even naar onze zuiderburen, naar de Raad van State in België. Zij hebben namelijk gisteren besloten dat de deuren van de cultuursector weer open moeten, nadat die afgelopen week werden dichtgegooid vanwege een lockdown daar. Ik zag al dat allerlei eindejaarsvoorstellingen vanavond alweer doorgaan en dat ze mensen in allerhaast gaan opbellen van je kaartje is toch nog geldig, kom toch maar wel. Piet, de Belgische Raad van State, die oordeelde dat het sluiten van de cultuursector buiten proporties is en dus mogen mensen nu weer met maximaal 200 man naar de bioscoop en het theater. Goeie zaak dat dat de hoogste rechter daar, dat hij ook de overheid dan op de staart trapt en dat dat ook direct gevolg heeft. Het wordt ook wel een beetje onduidelijk als je een Belg bent, of als dit bij Nederland zou gebeuren, een Nederlander bent, en de ene dag zegt Rutte dit en een paar dagen later zegt een of andere rechter dat. En het wordt wel een beetje een puinhoopje dan, toch?
Ja, maar je ziet er wel in heel Europa in alle haast worden maatregelen genomen. En dan hebben we toch nog een rechtspraak die dat af en toe recht kan zetten. Moeten daar heel blij mee zijn, denk ik.
Ja, procedure berust op de vraag waaruit eigenlijk opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Ik zei al, dit gaat natuurlijk over de Belgische situatie, die kennen wij allemaal niet zo goed, maar zou het goed zijn inderdaad? Ja, we zitten nu eigenlijk al best wel gedwee, zo van tot 14 januari een beetje met de vingers op de tafel te trommelen van la la la, lockdown, we wachten we af. Zou het goed zijn als, Piet, als andere sectoren ook wat verder erin gingen en lekker weer naar de rechter toe allemaal, lekker de rechtspraak overbelasten met allemaal kort gedingen. Succes ermee.
Dat is ook geen mooi scenario, maar goed, net als 2G op de werkvloer is eigenlijk dezelfde discussie. Je laat zien dat beleidsmakers moeten beargumenteren waarom beleid gemaakt wordt. En als dat niet goed beargumenteerd wordt, dan moeten ze het overdoen. Ja. Lijkt me een heel gezond mechanisme.
Ja, maar Rutte zegt dan, we kunnen niet al die maatregelen er los uittillen en daarvan precies al hun effecten wegen. Dat kan niet, het is gewoon een totaalpakket en dat moet het ergetal omlaag brengen. Succes ermee.
Ja, ik snap dat ook. En vanuit die positie moeten ze alles doen om het R-getal omlaag te brengen. En daar hoort ook bij dat je soms teruggefloten wordt.
Ja. Pieter, zou jij het aanmoedigen om... ik geloof dat, nou, als ik even kijk naar het onderwijs. Er is nog 3 januari is daar een belangrijke datum in. Dan gaan we horen van, ja, na de kerstvakantie gaat de toko, kan het weer open of niet. De scholen in Amsterdam hebben al gezegd, we gaan gewoon open. Zou daar misschien nog een juridisch pad te begaan zijn?
Ook ja, dat is een goede vraag.
Adviseur van de VO-raad?
Dat weet ik niet.
Wat adviseer je de VO-raad?
Nou, ik adviseer in ieder geval de mensheid om te geloven in de democratische rechtsstaat die we hebben hier in Nederland. En dat betekent dat het iedereen vrij staat en iedereen ook gebruik zou moeten maken van de mogelijkheid om het eventuele recht te halen bij een rechter. En dat recht, dat komt gewoon voort uit natuurlijk ook wet- en regelgeving vanuit die politiek. Dus als blijkbaar een rechter in België zegt, ja, die wet- en regelgeving die maakt dat ik andere keuzes maak dan de politiek nu doet. Voor mij is dat alleen maar prima en goed en houdt dat die verschillende machten scherp. En zou ik dus alleen maar aanmoedigen, ook om de politiek inderdaad beter een verhaal rondom coronabeleid te laten creëren, dat mensen hun recht halen. En ik hoop natuurlijk van harte dat het onderwijs weer open gaat, hoewel ik niet zelf de voldoende middelen heb om een advocaat in te huren.
Nee, maar de VO-raad wel, joh.
Ja, mogelijk.
BNR breekt. Zoveel geld in om. Thomas van Zel.
Iwan van Rips.
Van BNR Zaken doen. Over een minuut of 17 ben jij weer bij ons. Spreek jij het volk toe.
Met
2 uur
ons
lang.
Nog ook, hoor.
Met ons. Wat ga jij doen? Met wie ga je praten?
Praten met Harold Kluit. Hij is de operationeel directeur van de Tourism Group International. Eigenlijk een bijna niet te vermijden bedrijf als je bijvoorbeeld als toerist in Amsterdam verzeild raakt. En dat gebeurde natuurlijk op grote schaal tot het coronavirus de boel hier overnam. En dat betekent ook dat het bedrijf ernstig moest saneren en nu vooruit moet kijken. Naar leven met corona gaan we inderdaad wat we in de winter deden in de zomer doen. En wat betekent dat dan voor bedrijven die van toeristen afhankelijk zijn? Dat gaan we zeker bespreken. Wat ook aan de orde komt is de Great Resignation. Dat lijkt een Amerikaanse trend, maar het grote ontslag nemen. Omdat mensen door corona ook zijn gaan kijken naar wat ze voor werk doen en of ze het wel willen blijven doen. En hoe zorg je er dan voor dat mensen bij je blijven? Nou, onder andere bonussen om te blijven. Of om te komen. En of dat nou op de lange termijn ook nog echt een goede oplossing is, dat hoor je in BNR Zaken doen. We beginnen met het misschien opbeurende nieuws, zeker voor een commerciële radiozender, dat bedrijven veel meer geld hebben uitgegeven aan reclame dit jaar.
Gaan we zo meteen horen vanaf 12 uur hier met Thomas van Zel. Zaken doen.
BNR breekt.
En als ik aan zaken doen, denk ik altijd ook aan economen. Ze hebben een economenpanel en dergelijke. En dan moeten we toch ook even hebben over het nieuws van deze ochtend. 10 voor 10 kwam er een bericht van het Parool dat econoom Robin Fransman is overleden. Initiatiefnemer van de actiegroep Herstel NL. Hij is gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij maakte een week of 4 geleden bekend dat hij ziek was. Corona positief. Het werd ook een keer tijd, twitterde hij zelf. Nou, er werd na een tijdje opgenomen in het ziekenhuis. En gisteren dus overleden. Hij wilde zich niet laten vaccineren, was ook niet gevaccineerd, was ook zeer kritisch op de werking van vaccins, de wenselijkheid van vaccins, dat schrijft het Parool. Ja, en de reacties die ik zo 1, 2, 3 net las, veel lovende teksten in de zin van het was een bevlogen en creatieve econoom met oog voor ongelijkheid. Hij wist de moeilijke materie simpel te maken, onder andere met Duplo deed hij dat in filmpjes. Piet, ook een econoom, dus ga je toch even vragen. Ken je Fransman?
Nee.
En wat dit bericht, wat doet dit met je?
Ja, vreselijk. Hè? Ja. Een heel erg uitgesproken man die heel goed zich wist te positioneren. Een heel mooi verhaal had ook over ongelijkheid. Voorstander van stijging van een minimumloon. En ineens is deze man er niet meer.
Ja.
Leef erg mee met zijn nabestaanden. En hij had ook wat standpunten over corona die niet de mijne zijn. Maar goed, het is niet het moment om daar dan over te spreken.
Nee, en je kan het over dat soort dingen eens zijn om het oneens te zijn. Dat is ook
zo. Cool. Is het.
Oké, ik moest het toch even noemen. Want het is ook raar om het helemaal niet te noemen. Ik denk dat veel ook van onze luisteraars Fransman wel kennen. In ieder geval van naam. En dat is dan toch een bericht dat aankomt. Terug naar het nieuws dat jullie opviel in de media. Ik begin bij jou, Pieter. Waar wilde jij het over hebben?
Ja, ik wilde het hebben over BNR Breekt. Een beetje een wc-eend verhaal misschien. Maar ja. BNR Breekt is begin dit jaar begonnen.
Klinkt net als een nieuwsbericht over
ja,
zelf
het
oplezen bent.
Slecht, okay, ja. Het is ontzettend belangrijk, zeker in deze tijd waarin we coronacrisis natuurlijk hebben. Ecologische crisis komt eraan, wooncrisis, vergrijzing. Om eigenlijk de democratisering binnen het huidig traditionele medialandschap door allemaal nieuwe perspectieven, ook jonge mensen hier hun visie te laten poneren. Nou, ik vind dat ontzettend belangrijk. Ik denk dat BNR Breekt veel waarde toevoegt. Dus eigenlijk aan het eind van dit jaar wil ik het BNR-team bedanken voor hun inzet. En wil ik jou bedanken, Iwan, alle presentatoren. Jorg, Alex, de regisseurs, de stagiairs die altijd hele goede zorg voor ons
door,
hebben.
We gaan door, hoor. Het is niet klaar met het programma.
Nee, dat weet ik. Nee, okay. Maar toch na een jaar.
Of weet jij meer dan ik? Dat kan ook, hoor.
Maar... Ja, nee, gelukkig niet. Maar ik vind het toch belangrijk om even stil te staan bij wat afgelopen jaar hier is neergezet. Uh-huh. Ook alle luisteraars die luisteren vandaag, afgelopen weken, die ook weer met hun soms persoonlijke verhalen, soms scherpe meningen komen, waardoor ook mijn politiek en moreel kompas getriggerd wordt. Dank daarvoor en hopelijk dan op heel veel mooie nieuwe jaren.
Ja, nee, ik laat je oneindig uitpraten, want dit soort lovende woorden, dat kan maar ook een beetje ongemakkelijk, maar oké. Okay. Nou ja, voor mij is mijn laatste uitzending van dit jaar is morgen, dus ik ga dan hetzelfde zeggen als jij ongeveer, maar dank daarvoor. En dus heel erg bedankt vooral aan al die panelleden die hier ook, zoals jij, zoals Piet, zoals al die andere tientallen anderen die hier ook belangeloos maar aanschuiven elke dag. Soms denk ik zelf wel eens van, goh, waar doen we het eigenlijk voor? Maar jouw bericht helpt dan toch wel weer. Piet, heb jij nog iets wat niet over ons gaat?
Ik vind het hier ook heel erg leuk altijd.
Nee, iets anders alsjeblieft.
Ik wil jou bedanken.
Ja.
Nee, maar en ik heb ook nieuws dat ik in de NRC zag. Gewoon goed nieuws. Even leuk, goed nieuws om het jaar te eindigen. Uitstoot beperken is lucratiever dan ooit. Dus het is, dat heeft te maken, dan moet je eigenlijk dat NRC-artikel lezen, heeft te maken met Europees klimaatbeleid, waardoor die CO2-prijs oploopt. Dus uitstoot wordt duurder. Beperken van de uitstoot is daardoor lucratiever dan ooit. Ja, en dat is eigenlijk goed nieuws. Je ziet verschillende sectoren, zie je ook op dit moment in de media klagen over vestigingsklimaat. Hè? Dus de offshore sector vandaag in het FD. En die zeggen dan van, nou ja, het wordt steeds moeilijker om te ondernemen in Nederland. Keerzijde is dat als je je uitstoot beperkt, dat Nederland en zeker ook de Europese Unie een steeds aantrekkelijkere plek wordt om te ondernemen. Met steeds scherper klimaatbeleid betekent het dat je als bedrijf eigenlijk steeds rendabeler wordt als je zelf ook streng bent op je uitstoot. Dus dat is het positieve voor die bedrijven die stappen nemen om hun uitstoot te verlagen. Wordt Nederland en de Europese Unie eigenlijk steeds aantrekkelijker.
Maar zou je dan zeggen dat dat uitstootprobleem zichzelf eigenlijk wel oplost als je dat aan de markt overlaat?
Ja, deels. Bijvoorbeeld als je verschillende bedrijven vergelijkt, dan is het dus bedrijven die heel erg ver gaan in het beperken van een uitstoot, hebben onder de huidige regelgeving steeds meer een voordeel ten opzichte van bedrijven die dat niet doen. In een markt winnen die innovatievere bedrijven, mits binnen de juiste regelgeving.
Ja. Gisteren was er het bericht dat het kabinet deze zomer overwogen heeft om CO2-uitstoot aan de bedrijven gewoon een tijdje stil te leggen. Dat kwam met een WOP-verzoek van een van de kranten, of een Nieuwsuur was dat. Dan kan je natuurlijk twee dingen doen als je schoner wil zijn. Je kan allerlei nieuwe innovatieve dingen gaan doen, of je kan stoppen met oude vieze dingen. Of allebei. Waar pleit jij het meest voor?
Ik denk dat je beide moet hebben. En ik denk dat het een hele mooie stok achter de deur is. Ik las in hetzelfde artikel dat nog geen enkel Europees land zo'n heftige maatregel überhaupt heeft overwogen. Nederland heeft dat dus kennelijk overwogen. En dat is een duidelijke waarschuwing aan die bedrijven van hun eigen initiatief en marktwerking moeten in de eerste plaats ervoor zorgen dat die uitstoot omlaag gaat. Maar goed, als ze dat niet doen, dan is er de overheid met een stok achter de deur. En die is kennelijk bereid en in staat om vergaande maatregelen te nemen.
We gaan kijken wat de trending is op de socials. Hashtag FVD en hashtag Baudet zijn weer trending. Want er is ophef omdat Thierry Baudet van Forum als enige niet geïnformeerd zou zijn door minister van Engelshoven over de koop van de vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Dat was nog geheim en van Engelshoven zou bang zijn geweest dat Baudet dit zou gaan lekken. Of in ieder geval het proces van de aankoop in de weg zou kunnen zitten. Hashtag coronapas is trending. Door de kritiek van de Raad van de Rechtspraak waar we het over gehad hebben. En ook hashtag top 2000. Ja, veel twitteraars die luisteren blijkbaar naar een andere radiozender. Die zijn er ook nog. Ik wist dat eigenlijk niet. Ik luister de hele dag naar BNR, maar daar kan je ook naar luisteren en dan kan je herinneringen delen of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar zoek het maar eens op of je radio of doe het niet. Mag ook. Is dat nog raar trouwens, Pieter, dat Van Engelshoven die heeft aangekondigd dat ze niet meer terugkomt?
Ja.
Dat hij dacht, ik ga even alle fractievoorzitters langs bellen over de vaandeldrager. En dat ze bij Baudet dacht van, nou, weet u, ik sluit u maar even over.
Ja, wat ik heel grappig vind, is dat het kabinet bij dit nieuws het ontzettend goed lukt om dit niet naar de pers te lekken. En bij al het andere coronanieuws lekt het wel uit naar de pers. En wordt er gezegd, ja, dat was buiten onze handen en dat is zomaar gebeurd. Dus nou, iets van een spiegel, iets van een reflectie van het kabinet zou wenselijk zijn. Tegelijkertijd, als natuurlijk die parlementaire banden niet gestoeld zijn op goed vertrouwen, dan snap ik ja, dat zo'n keuze gemaakt wordt.
Ja, het is wel een cadeautje voor Thierry Baudet, dit soort berichten. Want ja, ik kan nu zeggen, zie je nou wel, het is een kartel en we worden er buiten gehouden.
Zeker, ja.
Oké. Tot slot van deze uitzending moeten we het nog even hebben over e-bikes. Er moet namelijk een helmplicht komen voor de elektrische fiets, zegt Chantal Vergouw. En dat is de directievoorzitter van Interpolis, doet ze in het Financiële Dagblad. De Financiële Telegraaf, pardon. En zij is zeker niet de enige die dit bepleit. Elk jaar neemt het aantal schades en letsels van e-bike-ongelukken toe. En dan vooral onder ouderen. Blijkt ook uit CBS-cijfers dat die schadecijfers toenemen. En uiteraard ook mensen die dan met allerlei letsel en dergelijke te maken hebben. De verwachting is ook dat die trend voorlopig doorneemt. Heeft een van jullie een e-bike? Wie gaat er uit de kast komen als e-bike-bezitter?
Nee,
niemand? Oké, heel goed. Vind je iets van e-bikes, Piet? Ik zie wel eens mensen van onze leeftijd op e-bike. Denk je van, heb je het nou nodig? Of is het? Ik vind het altijd wel cool, hoor. Ik bedoel, van Moves en zo, allemaal mooie fietsen. Maar ik denk altijd van, ja, het zijn toch een beetje bejaarde fietsen.
Ja, als je gewoon goed ter been bent en je woont dan in Amsterdam en dan voor een ritje van 10 minuten pak je e-bike. Het heeft misschien ook wel iets lulligs, hè?
Dat zou mijn gevoel ook zijn. Nee, niet?
Nee, dat zijn toch mensen die de auto laten staan en denken, weet je, voor iets langere afstanden pak ik lekker de e-bike. Ik ben misschien moeilijker ter been en zo'n e-bike helpt me om alsnog in beweging te gaan. Ik vind het mooi.
Oké, gaaf. Ja, oké, ik ben ook voor e-bikes.
En ik denk ook ben ik nu ook voor e-bikes. Zijn we nu allemaal voor e-bikes? Moeten we dan ook, zijn we dan ook voor helmen? We zijn natuurlijk in Nederland toch een beetje, ja, dat vinden we allemaal, als je in Amerika komt, daar fietst iedere gek met een helm. Vanaf jongs af aan. Als je dat niet doet, ben je een soort kinderhater als je je kind geen helm geeft. Moeten we hier dus ook maar helmen gaan dragen op e-bikes en daarna misschien ook op fietsen en daarna tijdens het wandelen en daarna ook als je in bed ligt? Overal een helm dragen, altijd.
Ja, juist kan instorten als je in bed ligt.
Dus dat is ook een goed idee? Dus dat, bij e-bikes?
Nee, maar ik vind het trouwens wel gaaf dat een verzekeraar dit zegt, hè? Want eigenlijk maakt het voor een verzekeraar niet uit. Als mensen meer schade hebben, dan gaat de premie omhoog. Mm-hmm. Dus ze hebben er in principe geen commercieel belang bij om te zeggen dat mensen een helm op moeten. Maar toch is dan directievoorzitter van Interpolis, die zegt dan toch in de Financiële Telegraaf van, dat moet. Dus zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door een belangrijk signaal af te geven.
En vind jij het een goed idee ook?
Dat is in ieder geval tof. Ik heb er geen verstand van.
Oké. Je hebt ook van die speed pedelecs, en dat zijn die fietsen die soms levensgevaarlijk door auto's heen schieten en dergelijke. Daar is dan een helm wel verplicht. Vanaf 2023 wordt een helm ook bij snorfietsen verplicht. Dus is een helm bij een e-bike gewoon, moeten we daar gewoon mee leren leven?
Ja, alle objectiviteit in mij zegt, ja, natuurlijk, dat is meer dan logisch als we dit voor andere voertuigen ook verplicht stellen. Maar als we ook in de coronacrisis al die ouderen willen beschermen van mogelijk potentieel gevaar, dan denk ik, als je naar statistieken kijkt, is dit ook best wel een logische conclusie. Maar inderdaad, alle emotie en passie en subjectiviteit in mij zegt, wij als Nederland zijn zo'n mooi land, dat wij als een van die weinige landen een fietsland zijn, waar je niet altijd zo'n groot, massief
ding
hoeft mee te dragen. Laten we dat dan vooral ook niet bij de e-bikes toepassen, om juist ook die e-bikes aantrekkelijk genoeg te maken voor die mensen die nog niet overtuigd zijn van de schoonheid van e-bikes.
Mooi. Nou, dat zijn voor deze emotionele oproep van Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En ook bij me was Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Dank dat jullie er waren. Tot volgend jaar allebei. Morgen ben ik er weer. Mijn laatste break van het jaar. En zometeen op deze zender eerste Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.